Ja, Metabolgezond komt naar je toe deze zomer.
Ja, nou, de zomer is al bijna voorbij. Oh, ja. En nou ja, deze winter dan. Ja. Help Metabolgezond de winter door dan.
Ja, zoiets.
Ja.
Dit is de Metabolgezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode. Reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info@metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast zijn of heb je een interessante casus om te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info@metabolgezond.nl. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al dan gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
Fris terug van de vakantie.
Ja, inderdaad. We hebben er alweer een weekje werk op zitten. En ja, we zitten er weer helemaal in. Dus we kunnen weer verder met het opnemen van de podcast. En net zoals we voor de vakantie hebben gedaan om onszelf wat ruimte te geven... Door 3 podcasts over een onderwerp op te nemen, gaan we dat opnieuw doen.
Ja.
En het onderwerp waar we over gaan praten is fasciitis plantaris of hielspoor.
Ja.
Dat zijn niet helemaal identieke dingen, maar daar hebben we het zo meteen nog even over.
Precies.
Ja, we gaan de boel weer opknippen in de 3 werkingsmechanismes die we ook in onze masterclasses op die manier bespreken.
Ja.
Waarvoor, als je daar overigens interesse hebt, mag je je natuurlijk melden bij ons. En dan kunnen we een offerte voor je uitbrengen. Graag komen we naar je toe in je praktijk om jou en je medewerkers dat te laten beleven.
Ja, Metabolgezond komt naar je toe deze zomer.
Ja, nou, de zomer is al bijna voorbij.
Oh, ja.
En deze winter dan. Ja. Help Metabolgezond de winter door dan.
Ja, zoiets.
Ja. En we gaan het opdelen in 3 werkingsmechanismes. En de eerste podcast van vandaag gaat over de plexus lumbosacralis met de impact naar de voet.
Ja.
De volgende podcast zal gaan over de invloed van het diafragma of de ademhaling naar de voet toe. En als laatste laaggradige ontsteking, is natuurlijk het punt waar we eigenlijk altijd op terechtkomen. En in het geval van fasciitis plantaris komen we uit op insulinehuishouding, waar we het in het verleden uiteraard ook al over gehad hebben,
ja.
Maar niet specifiek naar botproblematiek toe.
Nee.
Denk ik.
Inderdaad, dat is de specifieke reden dat die hier genoemd wordt. Dat klopt.
En vandaag starten we dus, zoals gezegd, met de plexus lumbosacralis.
Ja, en misschien is het wat je net al terecht zei, ondertussen ben ik even aan het bladeren.
Of course.
Goed om...
Goed voorbereid.
Jazeker. Nou ja, je zei het al, hè? Fasciitis versus hielspoor. Dat niet per se hetzelfde is. Althans, vaak wel hetzelfde symptoombeeld.
Symptoombeeld?
Ja, wat zei ik dan?
Symptoombeeld.
Nou, dan gaat het lekker zo. Toch nog niet helemaal goed uitgerust van de vakantie, denk ik.
Ja.
Maar ja, hetzelfde symptoombeeld. Wat betekent startpijn na rust? Pijn bij extra belasting erop. Pijn bij palpatie aan de mediale zijde van de hiel, waar eigenlijk de aanhechting is gelegen. En pijn bij palpatie midden onder de voetzool. Natuurlijk midden in de fascie zelf.
Ja, echt toch?
Ja, het verschil is dat dat klinisch eigenlijk ook niet goed vast te stellen is dus.
Nee.
Maar wel met beeldvorming. En dat er een andere anatomische verandering is, waarbij er bij een hielspoor echt een calcificatie ter hoogte van de fascia plantaris aan de calcaneus.
Calcaneus toch?
Oh ja.
Nee.
Nou, ja, ik voel het natuurlijk alweer aankomen.
Ja.
Terug te zien is. Maar in 65% is hij aanwezig, maar geeft hij niet eens altijd een probleem of klachten.
Dus dat is interessant, want wat dat eigenlijk vertelt is dat botgroei niet per se tot een hielspoor in de zin van klachten hoeft te leiden, zeg maar. Dus het hielspoor kan er zijn, ja, zonder dat het klachten geeft. Dus speelt ontsteking van dat botstuk een rol.
Precies. Waarbij dan klassiek de fasciitis, gewoon een ontsteking is van de fascie, niet per se met een hielspoor.
Nee, precies.
Dus dat even. En beide problematieken kunnen volgens de mechanismes benaderd worden, die wij gaan bespreken.
Zeker.
Ja, en dan gaan we inderdaad beginnen met die plexus lumbosacralis. En dat is natuurlijk een relevant verhaal, omdat de aansturing vanuit deze plexus gebeurt van die fascie.
Ja.
Maar ook van bepaalde spiergroepen in het onderbeen die ervoor kunnen zorgen dat deze fascie onder een bepaalde stress komt te staan. Hè?
Zeker. Dat is natuurlijk veel meer jouw forte dan de mijne als het gaat over innovatie en testen en dergelijke.
Ja. Nou ja, en het is natuurlijk zo dat dat zenuwstelsel, dat kun je als een continuum zien. Dus vanuit centraal zenuwstelsel tot en met het ruggenmerg, tot alle perifere zenuwen die afsplitsen. Daar rondomheen hebben we een bindweefselstructuur zitten. Mm-hmm. Eigenlijk een drielaagse structuur. Epi, peri en myomysium, als ik me niet vergis. En die vormen eigenlijk een soort koker waar die zenuw doorheen loopt. En eigenlijk ook in een bepaalde mobiliteit in die koker heeft. Dat noemen we dan de zogenaamde interface van de zenuw. Dus die zenuw moet kunnen sliden in zijn eigen bindweefsel interface.
Ja, ik koker. Heb hier epineurium, endoneurium en perineurium.
Nou, dat leek er een beetje op.
Ja.
Maar het waren wel drie lagen.
Bijna goed.
die zenuw een bepaalde mobiliteit heeft in zijn eigen bindweefsel koker, mm-hmm, is van belang. En wanneer deze mobiliteit verstoord raakt, raakt dus ook de aansturing van alle structuren vanuit die zenuw mogelijk gestoord.
Dat heeft dan te maken met de trofiek die dan verslechtert.
Ja, je moet letterlijk zo zien, hè, als je je been naar extensie brengt of gestrekt voorwaarts heft en die zenuw zou niet kunnen glijden in zijn koker, dan komt er een bepaalde rek op die misschien tot schade zou kunnen leiden.
Mm-hmm.
En dan gaat je systeem daar een stokje voor steken. Of je gaat het merken in ieder geval in een slechtere aansturing van de structuren van die zenuw.
Dat is natuurlijk de basis van de straight leg raise.
Ja, precies. Dat zou ook op zich een goede basistest kunnen zijn om te zien of er problemen zijn met de plexus lumbosacralis.
Slumtest.
Ja, slumtest kan je nog specifiek op bepaalde delen van de zenuw recht zetten, omdat je vanuit een positie een bepaalde component kan toevoegen met meer rek, of een component kan opheffen met minder rek erop en zo zien waar.
Dat is eigenlijk voor de straight leg raise Bragara Neri.
Ja, precies. Dat zijn de toevoegingen aan de test.
Alright.
Dus neurale mobiliteit is een belangrijk ding binnen dit verhaal van die plexus lumbosacralis. En we gaan ook zien dat waar de zenuw in zijn mobiliteit gestoord wordt, of dat meer aan de wervelkolom is of meer in het verloop van de zenuw in het been, dat ook een ander klinisch beeld geeft.
En dat het ook differentiaal daarop te diagnosticeren is.
Ja, precies. Dus als er spieren zijn die vanaf de wervelkolom al gestoord zijn, dan kan het zijn dat we dus te maken hebben met het myotoom.
Dan hebben we het over bijvoorbeeld in het geval van het plexus lumbosacralis over bijvoorbeeld de gluteus medius.
Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dan hebben we het over L4 tot en met S2.
Mm-hmm.
Alle segmenten in de wervelkolom daar gelegen zijn dan ter hoogte van de wervelkolom verstoord. En dat zou betekenen, stel het zou L5 zijn, dat alle spiergroepen in het been die door L5 geïnnerveerd zijn, dus bijvoorbeeld zowel de tibialis posterior in het onderbeen als ook de mediale hamstrings in het bovenbeen, kunnen dan verstoord zijn.
Terwijl als het verderop in de zenuw een probleem is, dat je dan bijvoorbeeld wel de tibialis posterior vindt, maar niet meer de hamstring. Als zijnde beïnvloed.
Ja, en dan zou er mogelijk iets rond de knie gaande kunnen zijn met die zenuwstructuur.
Mm-hmm.
En dan zie je dus alleen, en dat noem je dan de aria nervina. Dus dan zie je alleen vanaf het probleem dat daar naar beneden toe spieraansturingen gestoord is.
Juist. En hoe testen we die spieraansturing?
Wij testen die met neuromusculaire testen, of course, want dat, de naam zegt het al. En dat betekent dat we niet testen op absolute kracht, maar dat we eigenlijk testen op reactievermogen van de spier.
Neurale respons.
Ja, dus het gaat erom of je vanuit een statische contractie een korte extra aanspanning kan doen. Die totaal niks te maken heeft met hoeveel gewicht die spier zou kunnen wegduwen of drukken. Of,
ja, dus niet de klassieke Kendall en Kendall klassificatie 1 tot en met 5, zeg maar.
Ja.
Maar ook gewoon echt de skill van het neuromusculair testen.
Ja.
Waar je natuurlijk cursus voor kunt volgen bij KPNI Belgium, waar wij dan ook een onderdeel van zijn in die zin als docenten.
Ja.
Kijk op hun website kpnibelgium.com.
Ja.
Om meer toegepaste kinesiologie opleidingen te kunnen zien.
Ja, nou ja, en naast spieraansturing doet een zenuw natuurlijk nog wel meer. Een zenuw verzorgt ook een stuk gevoelssensatie.
Niet.
Ja. Yeah. En dan kan je ook...
Maar zowel gevoel als ook sensatie.
Ja, dus af en toe is dat een hele sensatie. En dat kan je dus ook gebruiken in je diagnostiek. Hè? Dus er is een ander huidgebied wat hoort bij het myotoom. Dan moet ik eigenlijk zeggen het dermatoom in dit geval.
Ja.
Dus bij L5 segment. Als bij bijvoorbeeld een perifere zenuw. De nervus peroneus bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus dat zou je naast je spiertest nog kunnen gebruiken als bevestiging.
Maar het dermatoom, maar dat heet dan geen dermatoom meer natuurlijk, van de peroneus.
Nee, dat is de aria nervina dan ook weer.
De aria nervina van de peroneus is dan bijvoorbeeld wel in het dermatoom L5, maar niet het hele dermatoom L5.
Ja, niet altijd. Want er zit dus weer overlap in die perifere zenuw van soms verschillende segmentale wortels.
Oké. Okay.
Ja, dus die kaartjes die kun je gewoon terugvinden als je dat bij je patiënt zou willen testen.
Mm-hmm.
Dan zoek je gewoon op dermatoom en aria nervina.
Mm-hmm.
Dat is dus eigenlijk waarom deze plexus lumbar sacralis van belang is.
Maar naast spieraansturing en huidbezenuwing... is er natuurlijk ook bezenuwing van het bot. En in het geval van heelspoor is dat natuurlijk wel van belang. Hè? Dus,
het sclerotoom.
Het sclerotoom. Verder nog een stukje fascie en ook bloedvaten. Dus ja. een verstoring in een segment zou ook een verstoring in de spanning van bijvoorbeeld bindweefsel of fascie kunnen geven.
Ja.
Verstoring van doorbloeding. Dus trofiek die dus echt verandert. Wat een rol zou kunnen spelen. En de diagnose kunnen we maken aan de hand van het myotoom. Door uit te testen van waar zit nu precies het probleem. Want dat is natuurlijk hetgeen wat heel erg lastig is. Wat we allebei in onze opleiding fysiotherapie niet echt geleerd hebben. Wat we zelfs in de opleiding osteopathie niet geleerd hebben. Om goed uit te diagnosticeren.
Ja.
En via de toegepaste kinesiologie of neuromusculair testen fantastisch te diagnosticeren is.
Ja, zeker. En... deze plexus is misschien wel nog meer van belang. En voor degene die luisteren zullen het misschien wel eens gehad hebben... dat er patiënten zijn die aan beide zijden een hielspoor ontwikkelen. Of aan beide zijden een fascitis beeld ontwikkelen. En dan mag je natuurlijk sowieso niet de metabole factor uitsluiten. Maar die komt in de derde van deze serie. Maar ook niet de innervatie. En zeker niet als het segmentaal is. Kan dat zijn reflectie hebben in beide extremiteiten. En wat wij dan meestal zien, is dat er een probleem is van de stijgbeugel. De stijgbeugel, zoals ook daadwerkelijk een stijgbeugel als je eigenlijk paard rijdt. Hè, zo ziet dat er in de voorstelling uit. Dat is eigenlijk de tibialis posterior samen met de peroneus. Dus de peroneus natuurlijk aan de buitenzijde, die zorgt voor eversie. Tibialis posterior zorgt voor inversie, maar ze stabiliseren samen eigenlijk de middenvoet. En dus ter hoogte van het gewricht van Chopard heb je daar eigenlijk dat de voet wat geheven wordt, zodat je een goede holling aan de binnenkant van je voet ziet. En zie ik heel vaak mensen die daar een beetje proneren en die een beetje naar binnen zakken op hun voet.
Ja.
En dan is die stijgbeugel dus eigenlijk niet in balans. En dat zorgt per definitie eigenlijk voor een grotere afstand tussen de aanhechting van de fascie en de voorkant van de voet en de hiel. En dan krijg je dus continu meer stretch en belasting op je fascie.
Ja.
Met mogelijk als gevolg een beetje schade.
Beetje ontsteking.
Beetje ontsteking. En
beetje
dan misschien
niet oplossen.
Klachten. Ja. Dus binnen die neurologie is het van belang dat je de tibialis posterior en of de balans tussen tibialis posterior en peroneus herstelt door te gaan kijken naar segmenten en perifere entrapments.
En dan hebben we het nog niet over mogelijke orgaanrelaties die daar een rol spelen. Als ik het wel heb, praten we dan over de blaas en over de bijnieren.
Dat heb jij wel.
En dat betekent dus dat ook stress een factor is in het verzwakken van die stijgbeugel en het mogelijk ontstaan van deze problematiek.
Ja, absoluut.
Of blaasontstekingen.
Ja, en daar moet ik nu aan denken. Ook de Sartorius is een bijniergerelateerde spier samen met de gracilis.
Mm-hmm.
Die doen een stukje stabiliteit van de binnenzijde van de knie. Dus je hebt zo van die mensen, dat klinkt ook zo afstandelijk, hè? Er zijn mensen.
Er zijn mensen die helemaal doorzakken aan de mediale compartiment van de voetgewelf, zeg maar.
Ja, die lopen zo met de knieën naar binnen, met de voet een beetje richting platvoet. Dan zou je misschien wel eens kunnen denken aan toch wel een stressbeeld, aangezien er dan in totaal 6 spieren eigenlijk, als je het beiderzijds hebt, hun stabiliteitsfunctie niet goed kunnen doen.
Ja, precies.
Oké, dan kunnen we door naar de reactiveringsstrategie. En wat daar eigenlijk plaatsvindt is vaak een stukje reactive muscle, zoals we dat dan noemen. Wat eigenlijk bedoeld is om een zenuw te beschermen. We hadden het al over die koker, waar die zenuw doorheen loopt.
Dus een reactive muscle is een reactieve spier, even vrij vertaald in het Nederlands. Vrij goed vertaald zou ik zeggen. dat heeft natuurlijk een functie. Dus het probleem is niet dat de spier niet functioneel is, maar er zit altijd iets achter waarom de spier doet wat die doet. Want in principe doet je lichaam niks verkeerds. Het is een compensatiepatroon voor iets wat achter de schermen aan de hand is.
Ja, stel nu dat je dan toch een... We hebben hier een mooi plaatje erbij van een voetballer die met een been volledig naar voren in flexie omhoog naar een bal toe. Ik denk om een omhaal te maken, of wat gaat hij doen?
Nou, ik denk dat hij er niet meer bij kan, eerlijk gezegd.
Ja.
Maar goed, maakt niet uit.
Ja. De bal komt een beetje te laag, wil je zeggen.
Nou ja, voor een omhaal...
Maar in ieder geval met volledige flexie en één been de lucht in.
Mm-hmm.
En dan heb je dus best wel wat rek op je nervus ischiaticus.
Ja.
En als die rek in de buurt komt van een moment dat er misschien schade zou gaan komen, dan ga je zien dat de spieraanspanning in de hamstring bijvoorbeeld moet voorkomen dat het been nog verder naar flexie gaat.
Mm-hmm.
Maar maak je wel schade, dan kan het zijn dat je daarna gewoon even een blijvende aanspanning hebt van die hamstring.
Om de zenuw te blijven beschermen.
Ja, als bescherming. Het probleem is alleen als deze tijdelijke aanspanning overgaat in een structurele aanspanning,
mm-hmm,
waarbij er dus een blijvende verstoring van functie van die nervus ischiaticus bijvoorbeeld plaatsvindt. Een voorbeeld kan ook zijn een piriformis die dat doet om een nervus ischiaticus te beschermen. Het kan ook zijn dat een fibula geblokkeerd blijft zitten om de nervus peroneus te beschermen. Het kan zijn dat in de tarsale tunnel ter hoogte van de mediale voet er een reactie plaatsvindt, een blokkade zit om de nervus tibialis te beschermen. Dus zo zien we op verschillende plekken, en die komen veel voor, piriformis, fibula, tarsale tunnel,
mm-hmm,
richting eigenlijk de innervatie van die twee spieren die dus die voetbeugel
vormen.
Stijgbeugel vormen. Ja. Dus dat is een stukje neurologie wat van belang kan zijn. En als we dan kijken naar de evolutie van het verhaal, dan zien we vaak dat er trauma's zijn geweest.
Mm-hmm.
Je kan natuurlijk door wat waar ik net zei, dus ook al een vorm van trauma op die zenuw. Maar je kan ook denken aan...
Een knietje.
Ja, precies.
In je bil of net op, of een verkeerde val. Of
een keer door die enkel slaan.
Ja.
Ja. Of een optelsom van zaken, misschien meerdere keren op één plek. Maar in ieder geval zorgt het voor een reactie in het lichaam ter bescherming van het zenuwstelsel.
Ja, en dan zien we natuurlijk heel regelmatig in de praktijk dat het meestal niet maar één moment is geweest. Vaak kan je dat nog wel compenseren. Er komt natuurlijk een moment waarop je niet meer in staat bent om te compenseren voor het letsel wat er is. En dat is het moment dat je klachten gaat krijgen.
Ja, correct. Dus het mechanisme hierachter is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. Echter vereist het wel wat vaardigheid met betrekking tot testen om een goede differentiatie te kunnen maken, denk ik.
Ja.
En ik denk dat het goed is dat we die procedure kunnen we eens doorspreken, toch?
Zeker.
In de Revo hebben we nu eigenlijk gehad over de reactivering. Hè? Dus het mechanisme blijft bestaan ter protectie.
Ja.
Het is ontstaan vanuit
meerdere traumata.
Traumata, of in ieder geval ergens in de tijdlijn zal er iets gebeurd zijn.
Dat is de evolutie van de klacht.
Ja. En dan is de V van voorkomen. Nou ja, wat wij wel eens ooit doen, en jij doet dat volgens mij meer dan ik, is dat er nog wel eens mensen bij jou binnenlopen en zeggen van, ik voel al wel wat, maar het is nog geen blessure of...
Ik heb best een bijvoorbeeld aantal voetballers in behandeling. Die zich gewoon één keer in de vier weken willen laten screenen of dat er dingen zijn die mogelijk kunnen leiden tot een probleem als het niet behandeld wordt.
Ja.
En we zien heel vaak wel allerlei dingetjes in bovenbenen en hamstring en dus rectus, quadriceps, maar ook hamstring dingen. Je ziet toch dat heel vaak... Zeker als het op een wat hoger niveau voetballen is, dat er ondanks het feit dat er niet echt een letsel ontstaat, een licht verrekkingje of een bloeduitstorting als gevolg van een knietje of een duel, dat het toch wel vaak tot disbalans kan leiden. En dat zijn dingen die we er dan uit kunnen halen voordat het daadwerkelijk een probleem wordt.
Ja. En hoe pak jij dat aan? Waar begin je dan?
Eigenlijk altijd in het gebied waarvan men zegt van, ik heb last van. Bijvoorbeeld als iemand zegt van, ik heb een beetje stijve hamstring. Dan gaan we een hamstring testen.
Ja.
En als het goed is, leiden alle wegen naar Rome. Zoals onze mentor Joe Schaefer altijd zegt, all roads lead to Rome. En dan moet je eigenlijk wel uitkomen op het probleemgebied, zeg maar, wat een rol speelt in het ontstaan van die stijfheid, zeg maar.
Ja.
Kijk, en heel vaak is het zo dat als ze dan een goede warming-up en dergelijke, dat ze het dan eigenlijk niet voelen, maar de volgende ochtend dan toch weer een beetje stijfheid in die hamstring ervaren.
Ja.
Om maar een voorbeeld te geven. Dus wat ik heel veel doe, is het testen van die plexus lumbosacralis in de zin van neuromusculair testen van bijvoorbeeld de quadriceps, die een relatie heeft natuurlijk met L3.
Mm-hmm.
De tibialis anterior voor L4. De gluteus medius L4, L5 is 1. En dan kunnen we nog een differentiatie maken tussen de mediale en laterale hamstrings. En die heeft dan weer te maken met L5 of S1.
Mm-hmm.
En wat ik heel vaak doe, is als er vraag is over plexus lumbosacralis, dat ik start met het testen van de gluteus medius in zit. Gluteus medius is een spier die wordt bezenuwd vanaf drie verschillende niveaus. En eigenlijk is het zo dat op het moment dat je de gluteus medius test en ook op provocatie test en je vindt geen probleem, dat je al uitgesloten hebt dat L4, L5 of S1 het probleem is.
Ja, en met provocatie bedoel je, je kunt dan nog de positie van de rug aanpassen en je test opnieuw doen. Door juist wat meer compressie te geven aan de zijde waar je test. Of wat meer openzetten van het foramen intervertebrale via sidebending.
Ja, of rotatie om de facetgewrichten wat meer te prikkelen. Er zijn allerlei
flexie toevoegingen. Voor de discus.
Ja, allerlei dingen die je kunt toevoegen.
Ja.
En zoals gezegd, als er geen probleem is in het testen van de gluteus medius, dan heb ik eigenlijk L4, L5 en S1 al uitgesloten.
Ja.
En dan hoef je alleen nog maar de quadriceps te testen om te kijken of dat het daadwerkelijk dan uit die plexus lumbosacralis komt.
Ja.
Maar heel vaak is het zo dat je in een specifieke positie wel een verzwakking hebt van bijvoorbeeld de gluteus medius in dit geval.
Ja.
En daarna zul je moeten gaan differentiëren, want dan weet je dat er een L4-L5 S1-probleem is, maar je weet nog niet op welk niveau het zit.
Nee.
En een van de dingen die ik regelmatig vergeet, is, want die glutees medius, die test ik in zit, volgens mij doe jij dat ook.
Ja.
Als we de hamstring testen, doen we dat natuurlijk in buik liggen.
Mm-hmm.
Maar stel je nou voor dat het sluiten van het foramen aan die kant een verzwakking geeft op de glutees medius, dan moet je in buik liggen, dus dat foramen ook sluiten, want anders test je iets anders. Mm-hmm. En dan vind je mogelijk geen zwakte in een van de twee hamstrings. Nou, dat zijn van die details. Dat is de skill van het neuromusculair testen, zeg maar.
Mm-hmm.
En, nou, ik kan wel, als ik over mezelf spreek, zeggen dat ik dat wel, wel al een jaartje of 6-7 aan het beoefenen ben. En dat ik daar.
En lukt het ook inmiddels?
Nou ja, het oefenen lukt goed. En het differentiëren gaat ook heel aardig.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, nee, maar je hebt even mooi de structuur gepakt van hoe wij dat dan testen. En wat een goede manier is, denk ik, inderdaad om te testen. De verschillende toevoegingen aan de test heb je eigenlijk al benoemd.
Ja.
Ja, er kan natuurlijk ook nog hoger gelegen wat zijn. Hè. Je zou in theorie ook adductoren en een psoas kunnen vinden, want dat zijn natuurlijk ook segmenten van de plexus lumbosacralis.
Ja, dan heb je het over L1 voor de psoas en L2-3 voor de adductoren, zeg maar.
Ja, maar die zou je dan gewoon separaat moeten testen.
Ja. Ja.
En de volgende stap is dan natuurlijk, als je ergens een aansturingsprobleem vindt, dat je dan de TL moet gaan doen.
Ja.
Dus dan ga je toch het lichaam vragen van hoe kunnen we dit oplossen? En waar moeten we iets doen?
TL is natuurlijk therapy localization. Of in wederom goed Nederlands therapie localisatie.
Ja, wel, misschien moet je een vertaalbureau beginnen.
Maybe not. En we zoeken dan natuurlijk in de uitgangshouding waarin we een zwakte vinden naar wat gaat dit probleem oplossen.
Ja.
En dat kan eigenlijk niet een lokaal hamstringprobleem zijn. Dus het moet een probleem zijn, sacrum, SI-gewricht, L5-S1, L4-L5, L3-L4, L2-L3. En dan moeten we dat gaan behandelen.
Ja.
En wat we heel vaak doen in de praktijk, wat we heel vaak terugvinden, is dat er een vorm van een zogenaamde interlink is.
Mm-hmm.
En dat is volgens de Lovett theorie, dat C1 met L5 correspondeert en dat het occiput met het sacrum correspondeert en dat C2 met L4 enzovoort correspondeert. En wat je dan vaak ziet als je bijvoorbeeld L5 wil behandelen, dat wij dan C1 met behulp van de magneet, maar C1 een plek gaan zoeken om te behandelen,
ja.
Waarmee we het probleem op L5 oplossen.
Ja.
En dat is dan een onderdeel van de neurologische interlink reflex, zeg maar. Ook daarvoor kunnen we bij KPNI Belgium terecht om dat te leren.
Ja, en het is altijd de tegengestelde zijde. Want die Lovett brother is eigenlijk bedacht vanuit het feit, als ik het goed begrepen heb, dat een rotatie van bijvoorbeeld L5 naar rechts een tegenrotatie geeft van C1 de andere kant op. Om eigenlijk die hele wervelklom as in balans te houden.
Mm-hmm.
Dus ja, inderdaad. Ja, dat is zoals wij via de plexus lumbalis, de lumbosacralis moet ik zeggen, een hielsporen benaderen. Dus eigenlijk via neurologische aansturing.
Deel 1.
Deel 1.
En deel 2 gaat verder over het diafragma, of de diafragma's moet ik eigenlijk zeggen. En dat wordt de volgende podcast.
Ja.
Dus ik zeg tot over 2 weken.
Ja, tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden,
kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.